Vragen, vragen en nog eens vragen. Weinig nieuws, maar dit is De Week met XBNL. X gon' give it to you. Fuck wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Nou, is ook wel eens een keer fijn, toch? Jongens, even wat minder nieuws. En dan kunnen we eens een keer die vragen doornemen. Ja. Want ja, vorige week...
Weer afschepen.
Ja, Renko die zat te drammen. Wanneer gaan we die vragen nu behandelen? En wanneer gaan we die vragen nu doen? En nee, nu niet en zo. Het is en echt Niels, geen tijd
Niels,
voor en zo.
Niels en Jeff gewoon stront eigenwijs. Ja, klik, ding, uit, klaar.
Echt eigen ding, ja. Maar nee, we waren eigenlijk de vragen vergeten. Maar we hebben nogal wat vragen. Dus ik denk, ja, weet je, deze week wat minder nieuws. Kunnen we deze week lekker wat vragen gaan behandelen. Ja. Ja, even de formaliteit. Dit is aflevering nummer 111 met Rick. Hallo Rick.
Hallo.
En jullie allemaal Harm al gehoord. Renko. Hallo Renko.
Hallo, hallo.
En ja, natuurlijk, we zijn te beluisteren op een shitload aan kanalen. YouTube, Spotify, onze website natuurlijk. iTunes, Google Play Store.
TuneIn Radio.
TuneIn Radio. En
RTL Ontbijtshow.
Bijna. Binnenkort bij Harry Mens. Business settings. ja, jongens. Wat minder nieuws inderdaad deze week. En wat mij betreft nemen we gewoon het nieuws wat er was, nemen we er gewoon even door. Zeker. En dan duiken we gewoon lekker de vragen in. Want we hebben toch mooi wat vragen gekregen.
Ja.
Dan nemen we daar gewoon wat extra tijd voor. Ja, misschien... ja, nog wel het meest nieuwswaardige deze week. Samsung en Xbox samenwerken. Nou ja, is dat echt nieuwswaardig? Ik weet niet.
Mm. Ja, het ligt eraan wat ze gaan doen.
het is zo dat Samsung en Microsoft gaan... Nou ja, even tussen aanhalingstekens samenwerken. Wat eigenlijk niks meer betekent dan... Je kunt straks je Xbox gaan streamen op Samsung apparaten. Ah. Nou, dat kan nu natuurlijk ook al... Alleen gaan ze dat allemaal net een paar milliseconden beter maken.
Ja, zou je van die voorgeprogrammeerde apps krijgen... op het moment dat je Samsung devices aanzet.
Dat je daar Xbox al op krijgt.
Ja, dat je een soort partnership direct zichtbaar wordt.
Ja, nou, waar ik nog aan zat te denken is... waarschijnlijk zullen ze dan ook op softwarevlak... zullen ze wel wat optimalisaties doen. Misschien zelfs op hardwarevlak. Mm-hmm. Dat ze wat meer rechtstreeks op de hardware zitten. En daar die ook nog zoveel mogelijk latency weg weten te halen.
Ja.
Maar ja, dat is eigenlijk peanuts. En het is meer een marketingsfeest dan dat je dit echt zult merken, hoor.
Ja, oké. Okay.
Dat verwacht ik niet.
Ja, misschien voor de Oosterse markt wel weer een goede set voor Microsoft. Want die krijgt daar nog steeds niet echt een voet aan de grond, heb
nee,
ik idee.
Nee, dat is wel een pijnpunt voor Microsoft natuurlijk, hè. Dat proberen ze daar in Japan. En ik zie toch regelmatig al voorbij komen op Twitter... dat veel in Japan is om daar toch wat ontwikkelaars te spreken en zo.
Ja.
Maar als je ziet de verkoopcijfers, dat is echt schrikbaar.
Ja, dat is echt dramatisch.
Maar hebben jullie de duizendste podcast van Gamertech Radio geluisterd?
Nee.
Ik heb wel wat nieuwtjes eruit gehaald, ja. Maar niet, ik heb niet helemaal geluisterd.
Ja, daar hadden die gasten het voor elkaar gekregen... om dan de Spencer te interviewen. En daar is het onder andere gegaan over de...
Zeg je nu de Spencer?
De Spencer. De okay. Spencer.
De Spender.
Hij met een hoofdletter.
Ja, precies.
En, dan hadden ze de kans gekregen om hem dus in de aflevering te hebben. En daar ging het onder andere over de moeizame relatie met Japan. En een van de dingen die ik me niet zo realiseerde... maar bijvoorbeeld de release van bepaalde type consoles... of bepaalde games of bepaalde... functionaliteiten voor op je Xbox. Het komt allemaal wat later in Japan. Dus er is ook überhaupt wat minder verbinding met Japan, zo zei hij.
Ja, precies. Ja.
En dat is een van de dingen die waarin hij de afgelopen jaren flink aan het investeren is geweest. Om dat meer recht te trekken en ook meer die hardcore gamer in Japan te gaan bedienen. En zodoende bezoekt hij allerlei studio's. Nou, ik denk dat zijn inspanningen nu zichtbaar zijn geworden... doordat we volgens mij afgelopen weken zitten... Final Fantasy in de Game Pass gekregen hebben. Kingdom Hearts serie... Ja. Die ook nu gereleased is op de Xbox.
Dat is ook wel apart. Zoals Final Fantasy en Kingdom Hearts... dat is echt een Japanse toestand dat.
Ja. Ja.
Dus voor ons is het wel aardig als westerse markt... maar het is echt een Japans feestje dit.
Ja. Ja, je moet er wel van houden inderdaad. Kingdom Hearts heb ik nog nooit gespeeld. Met name omdat die oorspronkelijke games volgens mij bij PlayStation 2 verschenen.
Ja.
En die heb ik nooit gehad, die console. Dus zodoende heb ik ook nooit die game kunnen spelen. Maar,
ja, dit was altijd nu, inderdaad een PlayStation aangelegenheid.
Ja. Final Fantasy natuurlijk ook.
Ja, precies.
Ja.
Ze zijn allemaal speelbaar, hè? Dus ook niet alleen de nieuwe, die komt naar de Game Pass. Maar ook de oude, die zijn speelbaar, dus nu.
Mm-hmm.
En de naam, of de nummering van het verhaal, dat is toch weer zo curieus als altijd, hè?
Ja, Rob, die is daar ingedoken. En die heeft dat voor een artikel afgelopen week op de website gezet. Gewoon netjes onder elkaar. Als je die route doorloopt, dan zou je in ieder geval in staat moeten zijn het verhaal te kunnen volgen. Of dat ook lukt is een tweede. Maar
het is wel tof. Kijk hier nu even naar. Want ik heb het artikel er even bij gepakt.
Ja, pak het eens erbij,
Je krijgt dus, je hebt één versie. En die bevat Kingdom Hearts HD 1.5. En 2.5 remix.
Oh ja, en ook nog Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Nou ben ik me kwijt, hoor.
Ja, precies. Ja, maar dat is weer een andere versie.
Ja.
En als je die Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 remix hebt, dan zitten daarin Kingdom Hearts The Final Mix, The Rechain of Memories, en alsof nummers nog niet genoeg waren, heb je dan ook nog Kingdom Hearts 358 gedeeld door 2 D's. Zo heet die serieus. Kingdom Hearts 2 Final Mix. En dan nog wat DLC dingen. En bij Kingdom Hearts HD 2.8, dat is zeg maar die andere versie. Daar zitten dan weer games in, zoals Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Maar dan ook Kingdom Hearts 0.2. dit is niet te volgen, joh, dit.
Nee, maar op de een of andere manier gebruiken zij... Nee, ze gebruiken natuurlijk geen Latijnse nummeringen.
Nee.
Dus tellen zal wel lastig zijn dan.
Ja, precies. Ja, de nummers achter elkaar zetten, dat is niet voor hun te doen.
Nee, dat klopt.
Nee, gewoon 1, 2, 3, 4, 5. Dat is veel te makkelijk natuurlijk, hè.
Ja, of juist niet.
Nee, precies. Ja, die Aziaten,
ik verbaas me wel over de prijs trouwens, hoor. Man. Kijk, die Kingdom Hearts 3 die zit natuurlijk in de Game Pass.
Yeah.
Dat is wel tof trouwens, want die game is iets meer dan een jaar uit. Maar die 2.1.8.1400 serie, zeg maar, wat jij net helemaal opnoemt.
Ja, die.
258 gedeeld door 2.
Ja, daar betaal je de hoofdprijs voor. €60 voor de een en 55 voor de ander.
Hey. Ja. Oh,
ja.
Oké.
Ja, maar dan krijg je toch die hele mix, krijg je. Dus het zijn wel aardig wat games die je krijgt.
Ja, dat klopt. Je hebt dat 10 of zo. Ja, dat klopt wel. Ja, dat is waar. Maar goed, als ik hem op de PlayStation zou kopen, ben ik 2 tientjes voor de hele reeks kwijt. Dus dat scheelt wel nog wat.
Ja. Hoe kwamen we hier eigenlijk op? Podcast met Phil Spencer.
En dat het in Japan of in het oosten niet zo lekker ging.
Ja, precies. Wat ik me nog afvraag is, wanneer hebben wij onze 1000ste podcast dan?
Nou, dat duurt nog wel even.
Dat duurt nog wel even. Misschien moet Phil Spencer alvast even spammen.
Ja, nou, dan heeft hij nog 889 afleveringen voor. Dus,
ja, we zijn aardig op weg. En hij moet nog wel even Nederlands kunnen natuurlijk, hè?
Ja, dat zou ideaal zijn.
Blijf wel Xbox Nederland, ja.
Ik denk dat het makkelijker is om voor ons om aan te leren om gewoon te praten met die hand in de broekzak.
Ja.
Dus misschien moeten we dat doen. Ik denk dat dat makkelijker is.
Ja.
Ja.
Hey, waar ik...
Ik zie hem nou echt zo voor me met zijn
stukken op de
tafel. Zolang er nog niet een krant onder je oksel komt, dan is het goed, hoor.
Ik zit nu toe de serie Narcos te kijken, nog een keer. Die heb ik al eens eerder gezien. En Pablo die heeft ook een beetje zo'n typische houding. Ook zo met zijn buikje iets naar voren. En dan voordat hij opstaat, even die broek zo omhoog. En dan met één hand ervoor. Misschien is het familie. We moeten het Phil eens vragen als hij hier is voor de 1000ste podcast.
Nou, ik heb het idee dat Phil die ziet er wel redelijk afgetraind uit.
Ja, denk toch? Je?
Ik denk dat hij wel zo'n typische Amerikaan is die ook gewoon 's ochtends stevast in de sportschool is te vinden.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Dat snap ik echt niet van die Amerikanen. Die gaan dan echt 's ochtends om 5 uur stappen ze uit bed. Dan gaan ze hardlopen of sporten en zo.
Ja, en dan bij McDonald's eten.
Ja, dat kan ook, ja. Dikke donut naar binnen werken.
Nou ja.
Ja, ze moeten maar weten waar ze maar blijven worden.
Ja, precies, joh. Ja. Nu we het toch over Kingdom Hearts hebben. Werd net al even genoemd. Hij zit in de Game Pass. Wanneer komt hij? Nou, over een paar dagen.
Is hij dan nog niet?
Nee, de 25e. Okay. 25 februari komt hij.
Okay.
Okay.
Kingdom Hearts 3 is dat. En dat is dan de Xbox One X Enhanced Editie.
Nice.
Dus dat is gewoon lekker full pool. Ja, inmiddels al speelbaar is, dat is Ninja Gaiden 2. Ja, het zijn niet echt mijn games. Ik weet niet of hoe jullie hierin zitten.
Ja, ik heb ze wel gespeeld op de Xbox 360. Daar heb ik ze allemaal gehad. En ik moet zeggen dat leuke games zijn. Heel moeilijk. Tenminste, die eerste die was knijter moeilijk.
Ja.
Die tweede was ietsje makkelijker al. Maar gewoon leuk. Lekker spectaculair. Beetje actie. Dus,
maar die eerste Ninja Gaiden was toch de original Xbox? Dus is die gereleased op de 360?
Nee, die heb ik volgens mij op de PlayStation 3 een keer gespeeld. Ninja Gaiden Sigma was dat. Dat was inderdaad een remaster.
Ja. Ja, niet per se mijn type game. Ik kan me wel voorstellen dat wat voor jou is. Je houdt wel een beetje van die moeilijke, ingewikkelde...
Op zich is moeilijk en ingewikkeld niet direct een selling point bij mij. Maar als de rest van de game gewoon goed in elkaar zit, dan heb ik er helemaal niks op tegen.
Ja, ja. Dat is te lang geleden. Ik kan me ook niet meer zo goed herinneren. Ik heb volgens mij die eerste wel gespeeld, maar mijn herinnering is dat het de eerste Xbox geweest. Misschien klopt het ook helemaal niet.
Een game die helemaal aan de andere kant van het spectrum zit, dat is, en die komt binnenkort dus ook, dat is Two Point Hospital.
Yeah.
En Rick, jij bent er al mee bezig, hè, inmiddels, voor de review.
Ja, ik weet niet of we, maar in ieder geval zelf heb ik hem ook nog op de Gamescom gespeeld afgelopen zomer. En hij is nog wat verder geoptimaliseerd. En ik heb er nu een uurtje of 4 in zitten. En ik zal er volgende week wat uitgebreider over hebben. Maar het is echt precies wat je ervan hoopt en van verwacht. Echt zo'n heerlijke management game. Het is bizarre humor. Met hele
Voor mensen die vroeger Team Hospital hebben gespeeld. Ja, dat is
van
dit
dezelfde
gewoon
ontwikkelaars, volgens mij. Of in ieder geval een aantal daarvan.
Het is vrijwel een clone daarvan ook.
Ja.
Met dezelfde humor dingen en zo. In dezelfde stijl.
Ja, dan komt er bijvoorbeeld zo'n... Dan ontbreekt er een epidemie uit. Die heet dan pandemie.
Ja.
Een pandemic. Okay. Zijn de mensen zieken, die hebben een pan op hun hoofd. Ja, echt, kun je mij wegslepen bij die Xbox. Dat vind ik echt hilarisch.
Ja.
En dan hebben we een psychiatrisch ziekenhuis. Dan is iedereen bezeten door het Elvis Presley virus. En dan van die
vetkuiven.
Ja, dus die lopen dan rockend door het ziekenhuis heen. Ja, het is echt hilarisch. Echt heel leuk, ja. En als je wil, dan ook nog wel... Aan de oppervlakte is het veel humor. Maar als je wil, dan kun je er ook wel heel veel verdieping in zoeken. Je hebt allerlei manieren om op alles, zeg maar, de prijs te beïnvloeden. Of het nou gaat om planten die je neerzet, om diagnostiek die je doet, of dat je bepaalde behandelingen uitvoert. Die prijs heeft weer invloed op het humeur van je personeel. Of heeft weer invloed op inspectie. Of heeft weer invloed op het humeur, zeg maar, van je ziekenhuisbezoekers. Dus je kan hem echt heel layback spelen. En dan gewoon kijken wat er gebeurt en daarop reageren. Maar je kan er ook wel een uitdaging in vinden, als je dat zou willen.
En kun je ziekenhuis continu uitbreiden? Dat je hem groter maakt en dan weer verder?
Ja, de sandbox-modus zit er nog niet in. Die komt in maart. Ja. Maar wat je wel al kan, is dat je begint op een soort eiland. En daar bouw je 1 ziekenhuis. Dat is eigenlijk je tutorial. Leer je alles kennen. En dan vervolgens ga je naar het tweede eiland. En daar bouw je ook opnieuw een ziekenhuis. En dan kun je op dat eiland dependances of zo. Ik weet even niet hoe ze het in de game noemen. Maar dan kun je in ieder geval een soort bijgebouwen bouwen. En dan ga je naar het derde eiland en zo gaat dat door. Ik weet niet precies waar het stopt. Of er zit niet echt een verhaallijn in. Het is denk ik gewoon eigenlijk een soort land waarin je ja, verschillende ziekenhuizen gaat bouwen. En ja, het is wel lachen hoor. Het is echt wel een leuke game. En hij zit vanaf dag 1 in de Game Pass. Dus je kan hem gewoon checken. En als je denkt van...
Dan ga ik hem zeker even proberen. Want ik had er in eerste instantie niet zoveel mee. Ik heb niet zoveel met die bouwgames. Maar dat klinkt wel geinig.
Ja, je moet wel inderdaad... het is inderdaad wel het bouwen, maar ik moet zeggen de controls, zeg maar. Want ik ben altijd bij dit soort games een beetje huiverig van, ja, kan dat wel zonder muis en toetsenbord? Mm-hmm. Maar ze hebben dat echt heel goed gedaan. Die controls lopen ontzettend soepel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld van de zomer heb ik Tropico 6 gespeeld. Nou, dat vond ik niet zo'n goede poort naar de console. Duurde het echt te lang voordat je door allerlei menus heen getapt was. En hier hebben ze dat echt heel goed soepel werkbaar gemaakt voor de console. En dat maakt dat je ook in een lekker tempo door kunt spelen.
Ja.
Dus ik ga dit wel goed waarderen. Ik moet er nog wat meer oordeel over vormen. Maar het is sowieso... Nu kan ik al zeggen, ja, het is een must-buy.
Ja, must-buy Game Pass.
Ja, must-buy Game Pass. Ja, precies.
Wat Microsoft precies wil natuurlijk.
Ja, maar dat werkt ook gewoon perfect. Kijk, daarom heb je natuurlijk ook die Game Pass. Een vast bedrag en dan kun je gewoon lekker proberen wat je wilt. Dit is zo'n game die ik anders gewoon echt niet gespeeld zou hebben. En nu waarschijnlijk wel ga proberen.
Ja, en hij is 4 tientjes, dus hij is ook niet full price. Maar dan nog zullen er mensen zijn die denken van, ja, weet je, ik wacht wel tot de aanbieding. En juist inderdaad dit soort games in Game Pass, die maken dat je gewoon meer gevarieerder toch games gaat checken. Ja. En dan kom je bij deze op een titel uit die je nog wel eens mooi kan verrassen eigenlijk.
Ja.
Ja. Nou, een andere nieuwe titel die ook binnenkort komt, of op dezelfde dag komt eigenlijk, dat is Wasteland Remastered. Dus dat is de oude Wasteland, maar dan de remaster. Dit is ook precies de dag dat hij eigenlijk uitkomt, de remaster. Mm-hmm. Dus ook direct in de Game Pass. Yakuza. Het lijkt me ook wel weer dus zo'n Renko-game, dit.
Of heb ik het mis? Die heb ik nog niet eerder gespeeld. Maar
lijkt me echt iets voor Glenn, dit. Ik denk dat Glenn wel van dit soort games uit...
Dat zou goed kunnen.
Ja. Ja. Wat is dat eigenlijk voor iets?
Actieavonturen...
Ja, het is een beetje zo'n sandboxy game. Open wereld. Ja, vechten inderdaad. Wat missies doen. Beetje GTA, maar dan in Japan.
Oké.
Okay. En dan, dan ben je Yakuza. Dus minder schieten, meer vechten.
En wat is de Yakuza? Is dat een soort Japanse maffia of zo? Of,
Ja, dat is het precies.
Ja.
En verder 2 dagen later komt dan... Nee, 1 dag later komt dan Jackbox Party Pack 3 uit. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat ik me bij moet voorstellen.
Die maar
het zal
spelen.
Vast iets van... ja, precies. Het zal vast een of andere party game zijn. Met allemaal grappige spelletjes die je dan s'avonds aan kunt slingeren. Dus als je met een paar vrienden op de bank zit.
Ja, nou, we'll see.
Nou, dat is wat er de komende tijd aankomt. En nogal veelbelovend eigenlijk. Best wel, vind ik.
Nou, toch weer een paar leuke titels, dus.
Ja. En ook een titel wat er ook al redelijk snel aankomt. Wat waarschijnlijk nog niet bij iedereen op de radar staat. Maar wat wel zou moeten. Dat is een game van een Nederlandse studio. En dat heet Deliver Us the Moon.
Ja.
En op de Gamescom zijn we daar even langs geweest. En het zijn echt 2 jongens die maken dit. Ondertussen zit er wel een redelijk studiootje omheen met een paar lui. Maar die hebben toch echt een hele sterke game neergezet, hoor, met elkaar.
Maar en, vertel eens wat over die game. Wat is het voor iets? Want ik denk dat veel mensen
een soort
geen
van
idee hebben.
Verhalende science fiction. Ja, het is niet helemaal fiction. Het is echt misschien toekomstige science, zeg maar, dit.
Mm-hmm.
En wat je moet doen is, je moet naar de maan toe. Om daar iets te redden. Dus er is iets misgegaan en daarom moet je naar de maan en daar moet je dingen doen. Wat je daar precies moet doen, weet ik niet. Maar je moet in ieder geval in een ruimteschip zorgen dat je in een ruimteschip en in de ruimtestations daar een zeg maar, ga je het verhaal ga je daardoor. Mm-hmm. Maar het ziet er echt fantastisch mooi uit.
Mm.
Het is ook met de Unreal Engine gemaakt. Het is echt, ziet er echt prachtig uit. Echt
First person?
Weet ik niet. Of het nou first person of third person is. Voor mij third person. Dus dat je van achter bekijkt.
Ja.
En je kunt op de maan kun je ook rondlopen. Ja. Maar ja, ik vind het wel heel erg bijzonder, omdat het gewoon voor ja, dit aantal personen die eraan heeft gewerkt. Het zijn echt nou, misschien 4-5 personen geweest. Dat ziet er zo goed uit. En de afgelopen Gamescom spraken we ze ook, die lui. En het is ook wel redelijk ambitieus. Het zijn twee broers die eraan werken. En die zijn ook wel redelijk ambitieus. Dus die hebben ook wel een flinke doelstelling. En ja, als ik zie wat ze nu leveren, dan is dat ook wel terecht. Dus ik denk dat we dat dit wel een grote studio gaat worden. En dat dit nog niet het laatste is wat we hebben gezien. En dat deze titel ook wel gaat aanslaan. Ja, en volgens mij is er echt het is een verhaal in de game. Dus je zult het in een paar uur wel uitspelen. Zal ook niet full price zijn. Dus ik verwacht €40 game, zoiets. Met een goed verhaal. Nou ja, of dat echt zo is, dat moeten we natuurlijk wel afwachten uit de reviews. Dus alles wat ik zeg, dat is puur even vanuit mijn eigen speculatie. Ja. En wat ik er tot nu toe van heb gezien en gehoord. Maar het is in ieder geval veelbelovend dit.
En wanneer komt die nou uit, zei je?
24 april.
24 april. Oh, ja. Nice.
Nou, en, ja, dat is wel leuk. En ja, weet je, het is ook wel eens een keer fijn om onze Nederlandse kameraden te steunen.
Ja.
Ja, nou, ik hoop dat het ook echt gewoon lekker speelt dan.
Ja, ja, we hebben ook gewoon genoeg Nederlandse flaters gehad.
Dus nou ja, wel eens een keer wat maar sowieso wat, met die kleine studio's. Het is natuurlijk altijd super dapper wat ze proberen. En ook heel knap wat ze uiteindelijk leveren. Maar sommige games die gaan gewoon aan hun eigen ambitie ten onder. Hè, ik heb laatst bijvoorbeeld, wat was dat ook weer? Everreach gespeeld. Dat was die Mass Effect clone.
Ja,
ja dat is ook een hele kleine studio die daarachter zit. Maar die hebben echt gewoon te veel hooi op de vork genomen.
Ja, en waar ik aan zit te denken is die Nederlandse Call of Duty clone.
Oh ja, wat was dat? Was dat niet... god, hoe heet dat ding ook weer?
Iets met War, nog wat of zo?
Zeg me niks.
Nee, ik ben hem even kwijt, maar...
Maar die is... vorig jaar is die gereleased, die game. En laatst kwamen ze met een hele grote update. Ja, ik ben de titel van die game... ben ik even kwijt. Maar die was... met de release was dat echt... Ja, het was gewoon echt niet best. Dus dat was ook een beetje zielig. En nu hebben ze laatst een grote release gedaan. En ik moet eerlijk zeggen... Ik heb wel wat beelden van gezien... Ziet er nog niet echt heel veel beter uit. Dus ik heb nog niet... ik denk nog niet dat dit ze helemaal weer erbovenop heeft geholpen. Maar ja. Ik hoop dat studios zoals deze... die gewoon lekker ambitieus zijn... net zo klein zijn... maar wel iets veel beters hebben geleverd... dat die wel lekker gaan knallen in Nederland. En het zou ook wel leuk zijn... dat we in Nederland eens een keer... wat fatsoenlijke game studios gaan krijgen.
Ja,
die niet alleen in Polen zitten.
Nee, precies. Ja, we hebben er natuurlijk één met Guerrilla, maar die maakt games voor de PlayStation.
Ja, precies.
Ja, je hebt ook nog wel zo'n Groningse studio die veel voor de Nintendo maakt.
Ja, en er zijn Nintendo? Een stuk of wat, een stuk of wat indie studiootjes.
Console? Ja, sorry, jongens.
Ik weet... Oh, hoe heet het nou? Nou ja. Maar ja... Oh shit, hoe heet ze nou? Ze maken ook... Ze maken van
het is ook de podcast van de vergeten naam, dit.
Ja. Nou ja, maar kijk, als je nou denkt van, weet je... je luistert en je denkt, ja, ik kan sowieso beter een game maken. Dan is er wel echt een hele vette game uitgekomen nu. Hebben jullie Dreams al gespeeld op de PlayStation 4?
Nee.
Ik heb geen PlayStation 4 en we mogen hier geen PlayStation 4
maakt niet uit. Nee, dat kan wel. Dreams, dat die
komt, daar komt Phil Spencer niet langs op onze 1000ste podcast, hè?
Ja, nou ja, dan vragen we zijn Sony tegenhanger wel.
Oké.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Kunnen we dat missen? Wist dat even, ja? Edit
ja,
dat
precies. Ja, ja.
Maar dat Dreams hier is van Media Molecule. 2 weken geleden uitgekomen. En dan kun je dus je eigen games bouwen. En dan denk je, ja, werkt dat wel lekker? En wie gaat dat nou doen, zeg maar? Nou, je moet dus op YouTube kijken wat mensen daarmee al gebouwd hebben. Complete Fallout games, Mario games nagebouwd. Het ziet er echt heel vet uit.
Ja, maar wat ze daar goed hebben gedaan, is... Het is echt, ik moet zeggen, ik ben echt zwaar onder de indruk van het spel. Want het performt gewoon goed. En dat is lastig voor als jij een game bouwt die games kan maken. Want je kunt heel veel objecten kun je op je scherm gooien bijvoorbeeld. En dan is de performance ineens heel slecht.
Ja.
En het ziet er gewoon heel goed uit. En ze hebben iets met die grafische stijl gedaan, waardoor alles er heel fluffy en fuzzy uitziet.
Ja.
En dat doet heel goed. Maar wat ik nog indrukwekkender vind, is dat zij er het voor elkaar hebben gekregen om games bouwen leuk te maken. En ook intuïtief en makkelijk.
Ja.
Want dat is een van de lastigste dingen die er bestaan. En zij hebben het voor elkaar gekregen om met tutorials je steeds verder gewoon echt aan de hand te nemen. Er helemaal doorheen te leiden. Totdat je op een gegeven moment in de fase komt dat je gewoon eigenlijk een volwaardige game kunt maken.
Ja, het is echt. En die tutorials, die leercurve daarin, die is zo intuïtief en goed uitgedacht. Ik als echt, toch wel noob, technische noob, zeg maar. Je voelt gewoon, je wordt gewoon beter. Je wordt gewoon
beter.
En jij
loopt daar rond van, ik wil hier ergens IP'tjes gaan invoeren.
Ik wil IP'tjes en dat soort dingen. Ja, nee, maar echt serieus. Over 3 weken kan ik bij Rubicon solliciteren. voor lead developer. Dus hou daar rekening mee, Paarhuis.
Ja, ik denk dat wij gewoon een gameafdeling gaan beginnen. Ja.
Ja. Maar misschien kunnen we wel met XBNL een game bouwen. En dan
op de PlayStation.
Op de PlayStation. Sea of Thieves. Ja, dan geven we de game een wachtwoord.
Dan niet of niet X gonna give it to you, maar X gonna take it from you of zoiets. We gonna bring X to you of.
Ja, nou ja, goed. Hoe kwamen we hier nou weer op? Het wordt alsnog een podcast van 5 kwartier op deze
Ja, precies. Nee, we moeten. De vorige keer hebben we natuurlijk zwaar verzaakt door geen vraag te behandelen. Dus dat moeten we echt wel gaan doen. En we hebben nogal wat vragen.
Maar mag je nog één game noemen? Nog één game die je nog niet genoemd hebt?
Oké, natuurlijk.
In de nieuwsberichten. Volgende week is PAX East. En daar gaan de mannen en vrouwen van Obsidian staan met hun. Met hun nieuwe titel Grounded. Hè, dat team van 12 of 13 ontwikkelaars die daaraan werkt. En de release window van die game zou zijn spring 2020. Nou, geen exacte datum. Maar ze hebben in hun community blog die ze gepost hebben, ze hebben aangegeven, we staan op PAX East. En houden maar rekening mee dat heel snel daarna degenen die in het insiderprogramma zitten met die game aan de slag kunnen. En voor degenen die even kwijt zijn wat voor game dat ook alweer is. Dat is een beetje die cartoony survival game, zeg maar, waarin je als een soort klein mensje in een hele grote insectenwereld moet zien te gaan overleven. Is volgens mij op XO19 afgelopen XO19 getoond. En ik denk dus die komt binnen 2-3 weken in preview. Max.
Ik denk dat je wel eens gelijk aan hebben. Ja. En ik ben ook super benieuwd, want ik heb echt geen flauw idee wat ik hiervan moet verwachten. Ja, deze game.
Ja, ik ook niet. En ik ben echt heel benieuwd. Ja, ik hou al van die stijl. Ik vind die stijl er leuk uitzien. Ik hou van bouwen. Ook zoals bij een 2-point hospital. En dat als het gewoon goed uitgewerkt is en je kunt dingen bouwen. En je hebt het gevoel van, waarschijnlijk wel. Okay. Bouw en survival game.
Okay.
En als je dan echt het gevoel hebt dat je in zo'n hele grote wereld, zeg maar, je footprints kunt nalaten door dingen te bouwen en die zijn blijvend en je kunt dat online met elkaar doen. Wat ik vermoed dat de game gaat worden op basis van de info nu, dan denk ik dat best wel leuk kan zijn.
Hm. Ja.
Maar goed,
dus iedereen zit in een gedeelde wereld, als ik jou begrijp.
Nou, het is een online multiplayer en ik weet niet wat daar aan de max is die ze daar aan stellen.
Sea of Thieves, maar dan met mieren.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat zou wel grappig zijn natuurlijk. Kijk, er is niet echt een andere game die dat nu op dit moment doet.
Nee.
Want als jij op een bepaalde plek staat, bij plant nummer 3 en dan de derde boom rechts, en je hebt daar iets gemaakt. Je hebt daar je eigen hol gemaakt of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt met deze game. En je hebt wat dingen daarin gericht. Dat als ik ook naar de derde plant en dan de tweede boom van rechts ga, dat ik dat ook zie in mijn game.
Ja, dat zou echt
heel leuk zijn. Dat zou lachen zijn, ja.
Ja. Ja. Goed, we gaan het zien. Ik denk dat die in begin maart uitkomt, vlak voor Ori. En dan heb je nog later in die maand Bleeding Edge. Dus dat wordt een goede maand voor ons als Game Pass bezitters.
Ja, en dat is natuurlijk, net zoals Fallout 76, je maakt je eigen verhaal natuurlijk, hè?
Ja,
Ja. Dat wordt wel weer een geweldig succes natuurlijk.
Ja, alleen deze wordt dus gratis in preview voor Game Pass.
Ja, precies. Ja. Ja, nou, ik ben zeer benieuwd. Wat wel een druk maandje met van die... met alle respect, middelmatige games.
Nou, hallo, Ori and the Will
ja,
of the
Wisps. Doe nee. even, dat is gewoon een middelmatige game.
Nee man, hard toch op.
Nee, vraag. Dat is geen... krijg ik nu twee tegen me? Gaat Renko nu ook al Ori verhelpen?
Nou, ik ben wel met Ori and the Blind Forest begonnen.
Okay, dus je bent met me eens dat het een middelmatige game is? Ach, dat wou ik even horen, inderdaad.
Ja, laten we maar naar de vragen gaan. Want
ja, dat is een ruzie dit. Ja. vragen inderdaad. We hebben ze hier al mooi in een lijstje staan. Oh, helemaal fantastisch. Zullen we gewoon van boven naar beneden afwerken, jongens?
Yes.
Ja.
Want dan hebben we de vraag van vorige week in ieder geval ook te pakken. Want Michaeltje, die vroeg zich af... moeten die microtransactions niet gewoon volledig geschrapt worden? Vroeger had je een game en dan moest je het mee doen. Zonder update of DLC?
Nee, ik ben het daar niet mee eens.
Nou, dat ligt eraan wat je precies met microtransactions... wat je daaronder verstaat. Kijk, al die onzin dingetjes, al die pay-to-win shit of... bedenk het maar. Dat hoeft van mij niet, dat mag er prima uit. Maar een dikke DLC, ja. Vroeger had je dat niet, omdat het op cartridge kwam, zo'n game. Nu heb je die mogelijkheid wel. Dus ja, waarom zou je daar geen gebruik van maken?
Dat vind ik wel fijner. Wat mij betreft hoeft het niet geschrapt te worden, microtransactions. En ik snap ook wel, het hoeft helemaal niet al simpelweg om de ontwikkelaar te steunen. Zomaar om die de winter door te helpen. Mm-hmm. Maar wat ik wel vind is dat als je nu de keuze hebt tussen... microtransactions en steeds kleine content, stukjes content erbij. Of gewoon in één keer een bak content. Dus gewoon in één keer een nieuwe verhaal in de DLC. Dan heb ik het liefst dat laatste.
Ja, ik ook. Ja.
Vind ik interessant.
Zeker weten.
Maar ja, ik vind het niet erg om daarvoor te betalen. Kijk, wat ik vervelend vind... is als er verschillende verdienmodellen door elkaar heen gaan lopen. Dus een ontwikkelaar vraagt €60 voor een game... vraagt vervolgens €30 voor uitbreidingen... en vraagt vervolgens €1 of €2 voor rode pixels. Weet je al?
Wat we vorige week met de Division hadden eigenlijk.
Ja, bijvoorbeeld inderdaad.
Dus je betaalt €60 voor de Division, de game.
Ja.
Daarnaast betaal je €30 voor een season pass. Ja. En daarnaast moet je voor de volgende seizoen... moet je weer een uitbreiding gaan kopen... en ook weer een nieuwe season pass gaan kopen.
Nou ja, je moet dat dus niet... Kijk, ik denk dan wel van dat is dan een uitbreiding waar ze bijna 15 maanden of langer, in ieder geval tussen release en de release van de basisgame en de launch zeg maar van de uitbreiding zitten 14 maanden of zo tussen. Daar werken mensen aan. Ik vind het niet meer dan terecht dat je daar dan... Kijk, liever heb ik het natuurlijk gewoon als een gratis update, maar ik snap dat er geld voor gevraagd wordt.
Ja. Inderdaad
over zo'n uitbreiding, over zo'n stuk DLC. Maar als jij een game hebt van waar je €60 voor betaalt... en dan als voorbeeldje dan Rainbow Six Siege bijvoorbeeld... dan krijg je de hele tijd die nieuwe operators.
Ja.
En dan denk ik bij mezelf, waarom moet ik dan €60 voor een game geven... en dan voor zo'n nieuwe operator eventueel ook nog weer... nou, wat zal het kosten, €5-6 per operator of zo... als je ze wil kopen.
Mm-hmm. Ja, maar die kuk sparen dus.
Ja.
Ja, dat kan. Maar dat zijn dan van die dingen... Dat hoeft niet. Als ik een full price game koop... tuurlijk, als er een hele dikke uitbreiding bij komt... echt een heel stuk verhalende DLC... dan wil ik daar best voor betalen. Dat is geen enkel probleem. Maar al
dat
die
was
kleine,
vroeger trouwens
kleine
ook zo, hè?
Shit tussendoor...
Dus vroeger had je ook gewoon dikke DLC... packs waar je gewoon voor moest betalen, Michaeltje.
Ja, dan ging je naar de winkel inderdaad. Dan kocht je een uitbreiding.
Ja.
Maar ik vind het dus wel op zich logisch dat je dat doet... als er nog aan gewerkt is, als er extra ontwikkeltijd in zit. Ik vind het ook logisch als een game free-to-play wordt aangeboden... en je verdienmodel is cosmetische items of items te verkopen... Mm-hmm. Dus dat doe je dan ook met microtransacties. Eigenlijk het enige punt, zeg maar, waar ik echt afhaak, is als die verdienmodellen door elkaar heen gaan lopen. Of als het een leidt tot een voordeel in het spelen. Hè? Dus je bepaalde wapens te kopen. Of je kunt je laten upgraden door bepaalde transacties te doen. En je daardoor sterker wordt. Ja, dan denk ik van stop daarmee, weet je wel. Dat soort bullshit, die hoef ik niet op mijn Xbox te hebben. Maar verder heb ik er niet zo heel veel problemen mee. Omdat je moet niks. Hè? Je bent niet verplicht. Je bent niet verplicht om bepaalde dingen aan te schaffen.
Nee, precies. Nee. Volgende vraag van Hans. Of wij graag Freelancer 2 op de Xbox One of de Series X willen zien?
Ja, ken ik niet.
Ja, het is zo'n space travel game. Een soort van space simulator.
Mm-hmm.
Dat je tussen planeten reist.
Ja.
En volgens mij lijkt het wel heel erg op Elite. En ik denk dat de mensen die vroeger Freelancer leuk vonden, dat die inmiddels toch wel zijn overgeschakeld naar Elite Dangerous. Dat een beetje hun alternatief is. En ik heb ook wel een poosje me aardig mee vermaakt met Elite. En op zich een nieuwe versie ervan. Dus dat wel mooi meegenomen inderdaad. Hmm. Maar ik heb niet die oude Freelancers gespeeld. Ik weet ook niet of je daar echt op planeten rond kon lopen.
Bij wie was dat?
Volgens mij ging het meer om de space.
Maar weet je zo bij wie dat dan in ontwikkeling was? Heb je daar...
Freelancer?
Ja?
Nee, maar dat is echt 20 jaar geleden, geloof ik. Of nogal meer, denk ik.
Ja.
De meeste studio's van 25 jaar geleden, die bestaan niet meer. En die titels die zijn al overgenomen door EA of Ubisoft of die andere Activision.
Ja. Nou.
Maar volgens mij, wij lopen er niet direct heel erg warm voor. En ik denk dat space is ook wel een beetje een niche, hoor. Dus moet ook wel echt je ding zijn.
Ja, dat is waar. Nou, een van de wie was het nou? Iemand ook in onze community, die postte laatst nog eens een keer afgelopen week of zo op Discord, denk ik. Of misschien op Facebook. Foto's van, of screenshots van No Man's Sky. Toen dacht ik wel weer van, oh ja, dat ziet er echt zo vet uit. Zo'n mooie wereld wat ze daar gebouwd hebben. Dacht ik van, ja, oké, dat je... als je het dan hebt over space games, die paar die ik gespeeld heb, dan vond ik dit wel een voorbeeld van, oh ja, daar heb ik me
Dat is wel heel erg fiction, dat.
Ja.
No Man's Sky en zo. Weet je, mooie, vibrant, nieuwe werelden met mooie kleuren en allemaal nieuwe dierensoorten en zo.
Ja.
En echt space is natuurlijk een stuk grauwer en minder interessant als je het hebt over het ontdekken van nieuwe planeten. En er zit af en toe best wel een leuke planeet bij. Maar het is niet, niet zo romantisch als in No Man's Sky.
Nee, dat geloof ik.
Ja. Volgende vraag van Mar Spaciel. Is een jongen, hè? Hebben we geconstateerd inmiddels.
Ja.
Hij had hem Marcel, die zit op alle platformen. En toen reageerde hij op Facebook dat hij ook al diezelfde vragen op Discord gesteld had. Waarop ik zei vanuit de Xbox-account, zeg maar, nee. Marcel, ben jij ook Marcel? hij dacht volgens mij dat ik hem meende, dat we die link nog niet gelegd hadden.
Ja, Rob die had hem nog niet direct gelegd.
Marcel, we weten wie je bent op Insta, op Facebook,
we weten wie
op Twitter.
Je bent,
we houden je in de gaten.
Die vraagt zich af, wat gaat er hier gebeuren? En dan stond er een plaatje van de Xbox Media Briefing van... 2019.
Nou, dan weten we al wat daar gebeurd is.
We weten wat daar gebeurt, inderdaad.
Oh, verrek joh, ik zie het nu pas. Het is die van vorig jaar.
Ja.
Yep.
Dus ja, ik verwacht iets van de nieuwe Series X en zo. En, waarschijnlijk bedoelt hij gewoon dit jaar natuurlijk. Ja.
Waarschijnlijk wel.
Wat gaat daar gebeuren? Het schijnt zo te zijn dat Microsoft van tevoren al de Xbox Series X volledig uit de doeken doet.
Ja.
Dus niet pas op de E3, maar van tevoren al.
Ja.
En dat de E3 toch weer om games gaat draaien. Dus dat we eigenlijk gewoon een anderhalf uur aan trailers en world premieres en game premieres en weet ik wat voor premieres allemaal gaan gebeuren.
Ja.
Dat is mijn verwachting.
Altijd goed.
En ja, hopelijk dat we dan ook voor het eerst, of misschien al eerder, toch eindelijk eens een keer wat gaan zien van waar die Microsoft quadruple A-studio's mee bezig zijn.
Ja,
ja, dus daar waren geruchten afgelopen weken dat ze aan een remake van Perfect Dark zouden werken.
Ja, ook leuk. Ja.
En, nou ja, goed,
de eerste geruchten. Dan, denk ik.
Maar wie? Welke studio? Stond het erbij?
The Initiative. Oh. En dan hoorde ik later van de week in een andere podcast. Nou, misschien zou het de Coalition wel eens kunnen zijn. Want dat die even. Rod is natuurlijk nu net daar weg. En misschien dat die even rust nemen van Gears. Omdat die franchise nog wat verder opnieuw uit te vinden. En dat die,
We zijn ook wel een beetje Gears moe, vind ik hoor. Ja, dus jij bent natuurlijk nooit Gears moe, maar.
Ja, ik zou het niet de rest van de industrie. Als de volgende gewoon over een jaar of acht is of zo. En ja, dat ze het echt proberen helemaal opnieuw uit te vinden. Ik vind het wel even goed zo. Ik bedoel, als ik hem vanavond weer zou spelen, heb ik er weer plezier mee. Maar. Ja.
Ik hoop toch wel dat de volgende ietsje sneller komt. Gewoon om die tweede trilogie ook af te sluiten.
Ja, het is wel een open eind, hè?
Ja.
Ja, dat is waar.
Er is altijd een open eind.
Ja. Jawel, maar als je nu, zeg maar, dat derde, of het zesde deel uit de serie, maar het derde van die tweede trilogie, als je daar nog 8 jaar op laat wachten, ja, dan is er toch geen hond meer die nog weet hoe dat in elkaar zat.
Ja, dat is waar.
Dus dan gewoon toch die derde nog afmaken, hè, binnen nu en een jaar of drie. En dan daarna even een pauze, wat mij betreft.
Ja. Nou goed, we gaan het zien. Ik zou teleurgesteld toch wel zijn als de Initiative werkt aan een remake van een al bestaande IP. Ik hoop toch op een hele nieuwe adventure verhaal in de game.
Ja, precies. Dat zou heel gaaf zijn. Dat zij een motherfucking GTA-killer gaan maken.
Ja.
Dat zou vet zijn.
Ja. Misschien is Dan Housel van Rockstar wel naar de Initiative.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, want er zit nog niet genoeg talent aan. Verhaaltje schrijven.
Ja.
Nee, maar dat wordt nu wel een keer tijd hoor, dat we daar eens wat van horen. En ja, Playground Games, daar ben ik gewoon super, super, super benieuwd naar. Of zij dus inderdaad met Fable bezig zijn. En zo niet, waar ze dan in vredesfucksnaam dan wel mee bezig zijn. Ja. Al die jaren. Ja. Ja, die zijn al jaren met geen Forza, geen nieuwe Forza Horizon gekomen. Hè? Dan kun je je voorstellen dat al die creativiteit, wat we anders in Forza Horizon 5, want dat is al niet meer door hun gemaakt, en Forza Horizon 6 hadden gekregen en andere hele gave nieuwe games. Die creativiteit, dat zit dus allemaal straks in die nieuwe game. Ik wil het niet ophypen hoor, maar er ligt wel wat druk op hun schouders.
Nee, ik hoop gewoon dat als ze met iets komen. Dat het dan ook binnen dat moment en een jaar speelbaar is. En niet van, kijk, we laten nu iets zien omdat iedereen het graag wil. En wachten nog maar 4 jaar op.
Ja, ik weet niet.
Nou, ja.
Als je nu had geweten dat Cyberpunk inderdaad pas in het najaar van 2020 uit zou komen. Zou je die beelden al zo vroeg van tevoren hebben willen zien? Of had je, als je dat toen wist, gezegd van nou, laat maar een half jaar van tevoren weten of zo.
Ja, weet je, het punt daarmee is altijd een beetje, hoe vroeger je beelden laat zien, hoe groter de kans dat die game uiteindelijk totaal anders wordt dan waar je in eerste instantie op instelt.
Ja.
En dan, je krijgt een enorme hype en een game kan er eigenlijk nooit aan voldoen. En wat Bethesda toen een aantal jaar geleden wel heel goed deed, was gewoon compleet vanuit het niks Fallout 4 laten zien.
Nou, dat hebben ze inderdaad. En over marketing hebben ze dat heel goed gedaan.
En over 2 maanden is die speelbaar, bij wijze van. Of korter nog, ik weet het niet eens meer.
Maar toen heeft, dat is waar, ja. Bethesda die heeft zo'n absurd goed jaar daar gehad, dat ze ook Fallout Shelter, die lanceerden ze op dezelfde.
Ja, klopt.
Dus dat was echt het hoogtepunt van Bethesda, zo'n beetje dat.
Ja.
En maar ja, dan, een jaar dan later is het zo. Het is gewoon van een hoogtepunt gewoon gekelderd.
Ja, maar, dit maar
dat zijn wel van die dingen dan ineens denken mensen, oh vet, dat is er en dat is in no time is het te spelen en iedereen rent massaal naar de winkels toe of opent die Microsoft Store om die boel te downloaden. En je hebt gewoon, je hebt legio voorbeelden van games die aangekondigd zijn en uiteindelijk gewoon compleet op beschop gaan, totaal niet meer lijken op wat er ooit beloofd werd.
Ja.
En dan kijk ik bijvoorbeeld richting Anthem.
Ja, Of wat dacht je van die game, die is nog niet eens uit. Maar ik heb er nu al niet heel veel hoop in. Ja, daar kan niet alleen maar meevallen. Maar dat is die Bones and Skulls. Of Skull and Bones.
Skull and Bones, ja. Ja, daar hoor je ook al een poosje niks meer van. Hè? Ja.
Dat is ook 2 jaar geleden geloof ik aangekondigd. Of 3 jaar geleden misschien al wel.
Ja, maar het is echt, inderdaad. Toen leek het me nog wel leuk.
Ja.
Ja, toen zat je nog wat met die Assassin's Creed Black Flag tafereelen in je hoofd.
Ja, inderdaad, ja.
Van, ah, dat was leuk. Maar ja, nou zijn we inderdaad 1 jaar of 3 verder. En
nu hebben we Sea of Thieves.
Het hoeft van mij niet zo nodig meer.
Ja. Want Sea of Thieves is wel echt intense actie, hè, Rick? Dat je de hele avond achterna wordt gezeten door een gast.
Oh, jongens, wat een game. Ja. Heerlijk.
Ja, wat een game. Ja. Volgende vraag. Laat maar gewoon van beneden naar onder afwerken. En dan hebben we Marcel weer. En die zegt, een flinke price drop voor de X, die nu €288 is, inderdaad. Uh-huh. Dat is echt wel een prachtige deal, trouwens.
Ja, echt
een hele goede deal.
Ja, moeten ze van die oude voorraad afkomen? Ja. of komt de Series X toch eerder dan verwacht? Nee.
Nee.
Dus inderdaad. Nou, ze hebben gewoon veel op stapel, denk ik nog. En ze willen er vanaf, inderdaad. En je weet, Microsoft, die zitten niet echt op de consoleprijs. Dus die verkopen liever meer consoles en dat ze daar abonnementen aan overhouden.
Yeah.
Dan dat ze consoles en dat ze daar wat op toeleggen. In plaats van dat ze consoles voor de inkoopprijs gaan leveren. En datzelfde geldt dus ook voor die volgende vraag die je stelt. Dat was namelijk het ding de afgelopen weken. Die PlayStation 5, die schijnt dat die toch best wel duur is om te maken. Ja. En dat Sony daar waarschijnlijk weinig winst aan overhoudt. Of misschien nog wel geld op moet toeleggen. En waarom dat zo opvallend is. Zeg maar, waarom komt dat nieuws vooral dat Sony daar moeite mee heeft met die prijs? Terwijl voor Microsoft, die met dezelfde spec zit, daar horen we niks van. Dat dat lastig is of dat het moeizaam is om die consoles te maken. En ik krijg ook niet echt de indruk van Phil Spencer dat ze daar heel erg druk maken om bepaalde specs of om de prijs van de console.
Ja, maar het zijn wel veel aannames. Hè? Want de prijs van €500 voor de PS5 weten we nog niet. We weten ook niet of het Sony dan extra geld kost, hè, als ze bijleggen, als ze hem voor dat bedrag zouden verkopen. En we weten ook niet of voor Microsoft dat geen probleem zou zijn.
Dat is nu juist het geval. Dat laatste weten we inderdaad niet. Alleen, die signalen zijn er niet. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het niet het geval is. Maar wat we wel weten is dat het bij Sony wel een issue is. Die signalen zijn er wel.
Ja. Ja, maar laten we aannemen dat dat dan zo is, zeg maar. Ik denk dat je überhaupt, zeg maar, het jaarinkomen van Sony in geen enkel opzicht kunt vergelijken met Microsoft. Microsoft is denk ik veel makkelijker, zeg maar, even per console geld verliezen. Hè? Daarop toeleggen. En ze moeten ook wel, want de mensen moeten in hun ecosysteem komen. Het gaat Microsoft niet. Stel nou dat ze die console voor 500 zouden voor 600 produceren en ze verkopen hem voor 500. Ik weet even zo, het zal wel niet zo zwart-wit zijn, maar als voorbeeld, het geld zit hem in de subscripties en in de in-game aankopen en in het kopen van de games zelf. Wat ik daar een beetje van begrijp is dat het heel normaal is dat je in het begin van een nieuwe consolecyclus als Microsoft of Sony daar geld op toelegt. Ja. Hè? Omdat je investeert, zeg maar. Je moet mensen natuurlijk gewoon binnen jouw ecosysteem zien te krijgen.
Ja. Maar je moet het ook niet helemaal wegbagatelliseren, die prijzen. Want als je even de rekening zo maakt van, stel dat Sony een console kan maken voor €450 en die verkopen ze voor €500...
Ja.
Dan maken ze dus per console €50 winst.
Ja.
Nou, dan denk je, oké, €50 doet ze niet heel veel. Maar de afgelopen generatie zijn er echt tientallen miljoenen consoles verkocht.
Ja.
Dus doe dat eens keer 10 miljoen. En dan maakt het wel een redelijk verschil. Want dan hebben we het over een half miljard zo'n beetje.
Ja.
Wat wel of geen winst is. En dat is alleen dus op console verkopen, hè, dat.
Ja. Ja, nee, tuurlijk.
Andersom is het ook zo. Stel dat Microsoft $50 moet toeleggen. Dan, doe die rekening ook maar. Stel dat zij 5 miljoen van die dingen verkopen. Dan zijn ze daar dus een kwart miljard op, moeten ze daarop toeleggen.
Ja, is wisselgeld. Ja, serieus. Ik denk van, dat is voor hun wisselgeld. Maar ik snap wel, Sony heeft afgelopen 7 jaar 106 miljoen of 107 miljoen PlayStation 4's verkocht, zeg maar.
Je kunt nagaan, 107 miljoen.
Ja, dat is echt insane veel.
Ja. Nee, maar goed, dat zijn de nummers waar zij mee rekenen. Dus de aandeelhouders van Sony, die kijken, hey, die PlayStation 4 is zo vaak verkocht. Die kostte dit en dat heeft ons dat opgeleverd. En die kijken met dezelfde budgetten en met dezelfde cijfers, kijken ze nu reikhalzend uit naar die lancering van de PlayStation 5. En dan kun je dus voorstellen dat het voor Sony dus wel wat uitmaakt, dat zij daar niet zelf nog weer geld op moeten toeleggen, maar dat ze daar echt winst op kunnen halen.
Ja. Ja, ik denk dat ze... voor die numbers, zeg maar, voor die aantallen maakt dat natuurlijk wel echt uit. Wel denk ik dat ze op de eerste paar jaar... dat je er niet aan komt om de geld op toe te leggen. Zou Microsoft eigenlijk in staat zijn om grotere partijen te kopen? Qua hoeveelheden onderdelen, zeg maar. Nee.
Maar dat maakt er geen fluit uit. En sterker nog, ik denk dat Sony meer koopt.
Ja, vanwege
de hardware.
Want
Sony verwacht toch wel... En iedereen verwacht wel dat Sony meer gaat verkopen, ja.
Ja. Ja.
Dus dat denk ik wel qua deal.
Ja,
goed. Volgende vraag. Dit is wel een interessante. Die is van Oswin. En die is benieuwd dat sinds hij naar de podcast luistert... en hij vraagt er dan af of het gamen ons niet gaat tegenstaan. Dus dat het niet een soort van verplichting voor ons wordt. Omdat wij er of reviews over moeten schrijven... of dat we iets zinnigs moeten zeggen in de podcast.
Ja.
Dat is wat mij betreft heel wisselend... over het algemeen niet, want het is gewoon een hobby en ook dat schrijven doen we er als hobby bij. Hè, dat doen we gewoon omdat we het leuk vinden. Wanneer gaat het je tegenstaan? Nou, op het moment dat je een game gaat reviewen waarvan je niet precies weet wat je moet verwachten. Hè, dat je denkt van nou, dat lijkt me wel wat en dat het helemaal niks blijkt. Ja, je kunt niet... Niet na een uurtje zeggen van nou, ik vind het niks en ik ga er een review over schrijven. Dus dan moet je er inderdaad verplicht uren in steken. Maar bij ons werkt het ook een beetje... we hebben een lijst met games die gaan komen. En elk van onze redacteurs die kan gewoon intekenen bij welke game die graag zou willen reviewen. Dus over het algemeen komen wel de games bij die redacteurs terecht die er ook interesse in hebben.
Ja. Ja, precies. Er komt eigenlijk nooit voor dat er een redacteur een game door de strot geduwd krijgt. Van, hey, jij moet deze game gaan reviewen.
Nee, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat is echt je eigen keuze, toch?
Ja.
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 Ja. Ja, dat is wel
heel soms dan zit er wel een game bij van, laat ik die eens proberen. En dat is toevallig een game die ik nu aan het proberen ben. Dat is Overpass. En dat is een soort van heel climb... off-road-achtige game. Dat moet je met een quad of een off-terrain voertuig... moet je dan over allemaal obstakels, de heuvels op, de heuvels af... door riviertjes en lastige bochten en zo. En dat is een heel obstakelkoers eigenlijk. En ik ben altijd wel van dit soort games. Dus als het op voertuigen aankomt, dan heb je me al heel gauw. En dan is dit net even wat anders dan het doorsnee race game... Ja, dat vind ik altijd wel leuk om mee te maken. En het is van Big Ben. Dus de verwachtingen liggen dan niet heel erg hoog. Ja, dan is de vraag altijd van... hoe erg gaat die tegenvallen in die game? Dus is die gewoon echt wel leuk? Dus is die vermakelijk? Of is die tergend? En soms dan loop je er tegenaan dat de game gewoon echt... Ja, er is niet doorheen te komen eigenlijk. Dus gewoon, dat gaat dus echt richting de tergend. Maar dan moet je er wel een review over schrijven.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen, dat gebeurt echt heel weinig. De meeste games heb je van tevoren al wel een idee van... Oké, dat wordt ongeveer zo'n game. En uiteindelijk doet iedereen toch games die leuk vindt. En er is niemand die games gaat reviewen, die die vooraf al, waarvan die vooraf al weet dat hij die geen zak aan vindt.
Nee, dat klopt.
Nou, wat ik moet er wel bij zeggen dat de games die tegenvallen, dat die over het algemeen het makkelijkst zijn om over te schrijven. In mijn beleving.
Maar ja.
Want het is veel makkelijker om uit te leggen waarom iets niet werkt dan om heel, nou ja, origineel uit te kunnen leggen waarom iets wel werkt.
Ja, dat is zo.
Ja, precies. Ja. Dat alles gewoon in orde is, dan is het lastig om daar iets leuks over te schrijven.
Ja. Ik vind het soms wel lastig om, want ik hou heel erg van verhalende games. Ook van die verhalende point-and-click games. En dus daar schrijf ik me ook vaak voor in om die te reviewen. Maar het is best, ik merk dat ik het soms wel lastig vind om een game te reviewen die zo sterk verhaal gedreven is. Want je kan niet te veel over het verhaal vertellen. Dus waar vertel je dan wel over? Dus dan gaat het veel meer over van, ja, hoe heb je die game dan beleefd, zeg maar. En om dat dan goed in woorden uit te drukken, dat vind ik nog wel eens lastig. Dus dan is het meer een worsteling van, ja, hoe ga je dat op papier zetten? En dan denk ik wel eens van, oh ja, dat kost dan toch snel 2-3 uur, weet je wel, zo'n game uitschrijven. Ik vind het tweede punt, zeg maar, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik vind juist het fijne van gamen is dat je dan 's avonds, als iedereen op bed ligt, zeg maar, en dan ga je in je gamestoel zitten, of waar je dan ook zit. En dan dat je dan voor je uit kunt kijken en denkt van, wat zal ik eens gaan doen? Nou, op het moment dat je ingetekend hebt voor een review, dan is dat eigenlijk al voor je ingevuld en verlies je een beetje van die vrijheid. Meestal is het geen probleem, omdat het toch een game is die je anders ook zou gaan spelen of willen checken. Ja. Maar ja, soms weet je wel, zoals laatst zat ik heel erg in die in die Sea of Thieves mood, dat ik die richting die Pirate Legend wilde. Ja, dan komen er 2 andere games om een pad voor reviews waar ik natuurlijk zelf voor gekozen heb. Maar dan denk ik wel eens van, oh ja, weet je, ja, dan zou ik op zich ook wel Sea of Thieves willen spelen. Maar we hebben ook een beetje zo'n soort zo'n regel. Ja, wil je een game goed reviewen, dan probeer je hem toch 10 uur minstens te spelen. Ja, dan de tijd is natuurlijk maar 1 keer te verdelen. Hè? Dus, goed.
Ja. Nee, ik heb dat ook wel. Maar dan heb ik ook al wel gauw zoiets van, oké, ik kan het op een avond kan ik ook gaan combineren. Dus dan kan ik een game die ik review.
Ja.
Die speel ik dan is een uur of 2 uurtjes. En dan daarna kan ik een andere game gaan spelen. En in de praktijk komt het meestal op neer dat een game die ik dan review, ja, daar blijf ik lekker in hangen. Want als je eenmaal een game opstaat, dan zit je er al in. En dan blijf je er toch mee bezig.
Ja.
En dat is wel iets wat ik echt heb moeten leren sinds ik bij Xbox Nederland gekomen ben. Voorheen dan startte ik een game op. En dan speelde ik ook niks anders totdat ik die game uit had. En dat zat gewoon in mijn systeem. Ik moet deze game uit hebben. En dat heb ik inmiddels wel heel erg afgeleerd, maar dat is echt ondoenlijk.
Ik kom niet door je lijst.
Nee, dus nu heb ik avonden en dan speel ik 3-4 verschillende games. En dat is iets dat heb ik een aantal jaar geleden, had ik dat nooit kunnen bedenken.
Ja.
Dus, maar goed, is het een verplichting? Gaat het tegenstaan? Nee, absoluut niet.
Maar aan de andere kant, kijk, ik heb ook wel weken dat ik echt heel weinig game. Dan ben ik echt, dan kom ik s'avonds amper online. En ik heb wel eens weken meegemaakt dat ik gewoon helemaal niet game, omdat ik gewoon te druk ben met andere dingen. Maar wat ik meestal wel doe, is het game nieuws in de gaten houden. En meestal op YouTube zie ik wel ook weer interessant game nieuws voorbij komen. En dan luister ik wat een ander heeft te zeggen over bepaalde games. En dat is wel een beetje mijn manier om ook die game informatie mee te krijgen. En dat is puur omdat ik het leuk vind om te volgen.
Ja,
precies, dus ik vind het bijvoorbeeld super interessant om te kijken wat Digital Foundry doet. Dus ik ben een mega dikke pixelneuker. En dat zijn zij ook. Dus zij zitten echt daar. Dat is nog eens een keer in het kwadraat. Dus die gaan het helemaal analyseren. Ja, ik vind het echt fantastisch om te volgen hoe dat nu bijvoorbeeld gaat met raytracing. En dat geeft me ook al een beetje een blik vooruit van, nou, hoe gaat het dan straks op consoles werken? En wat is er eigenlijk wel mogelijk met consoles? En waarom kun je raytracing nog niet op de One doen, maar straks wel op de Series X bijvoorbeeld? Maar ook wat gebeurt er met cloud computing? Waar is Amazon mee bezig? We hebben de fail van Google Stadia. Die hebben we de afgelopen weken meegemaakt. Dat zijn allemaal dingen die ik echt op de voet volg. Gewoon omdat ik het leuk vind om te doen.
Ja.
En dat is hobby. Ja. En dat neem je dan mee in de podcast.
Hey, maar...
En als het een verplichting wordt, dan kapt ik
het
wel mee.
Ja, dan stop je ook. Hey, maar jongens, oké, dan als we nou eens heel dicht bij haar vraag blijven voor het volgende. Als je één game, met respect voor de ontwikkelaars en de uitgever, als je nou één game zou noemen die je echt het meest tegenstond, maar omdat je toch gezegd had, ik ga hem reviewen, je er toch doorheen hebt moeten worstelen. Met respect voor de ontwikkelaars. Welke game is de grootste leidensweg voor je geweest?
Oh man, ik weet niet eens welke games ik allemaal heb gereviewd.
Nee, ja, ik heb wel een paar die me te binnen schieten. Maar die heb ik ook inderdaad heel laag beoordeeld. En dat was de game die ik eerder deze podcast al noemde, Everreach. Ja. Dat was, die game die zat gewoon niet goed in elkaar. Er zaten wel leuke dingen in, wel leuke elementen. Qua verhaal en zo was het op zich ook wel interessant. Maar die besturing, die was zo tergend. Dat was echt, die game die speelde gewoon niet lekker. En dan wordt het inderdaad, dan wordt het wel een strijd.
Ja.
En dat had ik vorig jaar of was dat aan het einde van het jaar daarvoor nog? Maakt niet uit. Met Darksiders 3. Daar heb ik toen heel erg naar uitgekeken. En die viel vies tegen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is dan
zeer. Jij hebt er wel eentje voor ogen dus, Rick.
Over het algemeen. Ik heb toevallig een paar weken geleden, dacht ik, ik ga even die games die ik gereviewd heb, maak ik mapjes van op mijn Xbox. Van reviews 2019 en reviews 2020. En over het algemeen heb ik best wel geluk gehad met de games die ik kon reviewen. De game die echt me na 2 uur toch wel behoorlijk tegenstond. En dan wilde ik toch die 10 uur halen, was Asterix en Obelix. Ik vond die zo ontzettend repetitief. slecht verhaal. Controls die niet lekker werkten. Maar was allemaal nog wel net goed genoeg. Maar dan wilde ik gewoon eigenlijk liever andere games spelen. Maar ja, dan wil je toch voor de review nog uren maken. Ik was blij dat toen ik de uren erop had zitten en de review geschreven had, dat ik hem ook weer van mijn schijf kon halen. Heb jij er nog een gevonden, Jeffrey?
Ja, daar moet ik echt door mijn archief heen. Maar ik verwachtte iets van State of Decay, denk ik.
Oh ja.
Die eerste.
Ja.
Dat was niet dat het echt een hele slechte game was, maar niet echt mijn game. En ik moet me wel echt helemaal er doorheen zetten eigenlijk.
Ja.
Om die game toch te blijven doen.
Ja.
En bij sommige games gaat het gewoon vanzelf, of bij de meeste gaat het gewoon vanzelf. Maar je hebt er altijd een paar bij zitten en dat is, dat gaat dan net niet helemaal lekker en dan moet je dan echt doorheen worstelen.
Ja.
Ja, klopt.
Nou.
Ja, dat een beetje.
Ja.
Nou. Volgende vraag maar, jongens.
Ja.
Die is van Pixel Witcher. En die vraagt, wat zijn de third-party games waarvan jullie hopen dat ze in een Game Pass komen?
Ja.
En games die je misschien dus nooit zou kopen, maar omdat ze in de Game Pass zitten, toch zou uitproberen.
Ja. Ik weet het.
Senko, die noemde net ook al een goed voorbeeld.
Sekiro zou het voor mij zijn. Die, kijk, in principe, ik koop gewoon games. Dus als ik ook maar een beetje denk van, daar ga ik wel plezier van hebben, dan koop ik ze als ze niet in de Game Pass zitten. En bij Sekiro twijfel ik daar gewoon zo ontzettend over of ik die game ga trekken. En hij blijft maar ook in de afgelopen aanbiedingen €45. Ik denk, ik doe het gewoon niet. Dus ik zie die game niet in de Game Pass komen, hoor. Dus dan hoop ik dat hij...
Nee, dan moeten we hele rare dingen gebeuren.
Dan hoop ik dat hij een keer onder de 20 of zo gaat en dan koop ik hem wel. Maar dat zou nou de game zijn die ik direct ga checken als hij erin zit.
Ja, ik vind puzzelgames vind ik altijd wat leuk om te checken. Van daar zit er nog gewoon een game die je in een paar uur kunt uitspelen. Dat je gewoon leuk een beetje kunt puzzelen en zo op je eigen dode gemakkie op een zondagmiddag.
Ja.
Dat vind ik wel leuk om te doen. En zo had ik vorig jaar toch een leuke ontdekte, was The Witness. Witness? Ja, volgens mij The Witness. Ja. Op zo'n eiland. Gewoon hele vermakelijke puzzels. Lekker gevarieerd ook. En daar heb ik wel heel veel plezier mee gehad.
Ja.
En die zou ik anders nooit kopen, zo'n game.
Ja, precies.
Nee, en dat heb ik eigenlijk met heel veel indie games. Ik vind het op de een of andere manier toch altijd weer griezelig. Het is altijd weer afwachten van hoe zit het met de controls, hoe zit het met het verhaal. Hè? Door het vaak beperkte budget worden die verhalen heel, heel minimalistisch gepresenteerd. En dan is het vaak zo van, nou ja, maak er maar wat van. Ja, dat wil ik niet. Ik wil gewoon een verhaal van dit is er aan de hand. En zo speelt zich dat uit. Zo ontvouwt zich dat.
Ja.
Indie games, heel veel indie games die ik geprobeerd heb, is via de Game Pass.
Ja.
En
ja, maar dat...
Een titel waar ik nou heel benieuwd naar ben, is bijvoorbeeld, die heb jij vorige week nog gereviewd, Rick. Mm-hmm. Dat was Journey to the Savage Planet.
Ja, dat snap ik. Dat je die liever, dat je, als je gewoon nog niet echt het gevoel bij hebt van, oh ja, hè, van hoe zit dat, ga ik dat leuk vinden of niet, dan is dit echt een Game Pass titel. Ja, absoluut. Ja.
Ja. En dat is voor die indie ontwikkelaars natuurlijk ook interessant. Want anders...
Ja, zeker.
Je koopt altijd zekerheidjes. Als je iets koopt, je gaat naar de store. Of je weet al wat je koopt in de store. Mm-hmm. En je weet van tevoren van die game, die vind ik leuk. Dus er is weinig uitproberen is erbij.
Ja.
En dat is wel het leuke van die Game Pass. Dat je gewoon af en toe eens wat dingen eruit kunt aanklikken. Van, ik ga dit nu eens even installeren. Want misschien is het wel leuk. Ja. En dat is ook wel leuk voor die indie-ontwikkelaars.
Ja, precies. He, want anders dan kijk je er nooit naar om. En nu probeer je het nog eens. En dan denk je van, nou, dit is toch wel tof.
Ja, inderdaad. Ja.
Ik heb dat nu met Ori bijvoorbeeld heel erg. Dat zag er wel heel schattig altijd uit. Maar ik wist het nooit helemaal zeker. Nou, ik ben hem nu aan het spelen en ik ben eigenlijk helemaal verkocht.
Ja, precies.
Blijkt wel een middelmatige game te zijn.
Ja, dat is wel een hele middelmatige game, maar toch.
Precies. Laten we die laatste vraag dan ook even afwerken. Dan zijn we gewoon lekker door onze vragen heen.
Ja.
En dan skippen we, denk ik, de Deals with Gold van deze week. Want die zijn ook wat minder interessant.
Ja.
En dat is de vraag van Michaeltje weer. Die vraagt zich af, games moeten die crossplay kunnen? Of liever elke op een eigen console? Ik vind het wel een goede vraag.
Ja.
Moet het crossplay kunnen? Nee, wat mij betreft niet. Maar als die optie er is, tuurlijk. Ik vind het wel leuk. Het maakt mij in die zin niet zoveel uit of ik tegen een PlayStation gamer of een Xbox gamer speel.
Geen PC gamers. Dat vind ik niet zo heel grappig.
Nou, dat komt met name door die muis- en toetsenbord besturing. Want dat merk je met Call of Duty bijvoorbeeld heel erg. Nou ben ik sowieso niet een wereldspeler Call of Duty. Maar sommige van die gasten die met muis- en toetsenbord spelen, die kunnen door zo'n map heen rennen en draaien en springen en schieten als zijn het fucking ninja's. Ja. Dat is echt, daar is niet tegenaan te spelen.
360 no-scope.
Ja, dat is... Ja, nou, dat. Dus dat is echt dramatisch. Dus in die zin speel ik het liefst niet tegen PC-spelers. Maar ja, die crossplay-optie, tuurlijk. Ja, je playerbase wordt gewoon veel groter. Het wordt veel makkelijker om een match te vinden. Dus,
ik vind het gewoon interessant om... Kijk, het hoeft voor mij allemaal niet, hoor. En iedereen moet zelf weten. Ik vind het alleen goed te zien dat al die consolemakers, dat ze de handen in elkaar steken.
Ja.
En het is echt niet nodig dat iedereen op zijn eigen platformpje lekker geïsoleerd zijn ding blijft doen. Kijk, uiteindelijk doe je dit toch voor de gamers. Die games die zijn er voor de gamers. En in principe is het gameplatform zou ook voor de gamers moeten zijn. En als de gamers zijn die ook met vrienden op de PlayStation willen spelen of de Nintendo. En die beide games die zijn gewoon op een gelijkwaardige manier op beide consoles te spelen. Waar maak je druk om en ondersteun dan gewoon.
Ja, precies. Ja. Precies.
Ja.
Ja.
En dat is het denk ik ook vooral.
Ja.
We zijn door onze vragen heen. En ik wil nog wel even gauw benoemen. Zoals we hebben het al een beetje over gehad. Over de reviews die we hebben gedaan. En die eraan komen. De gedane reviews zijn hun showdown. Is dat een van jullie geweest?
Ja, dat ben ik geweest.
Ja, kun je daar even in één minuut doorheen jassen?
Ja, het is alleen een online game. Dus geen verhalende singleplayer online game. Bestaat uit twee modes eigenlijk. Een quick play en een bounty hunt. Speelt zich af eind van de 19e eeuw in Louisiana. Die staat wordt geteisterd door monsters. En jij moet bepaalde plekken gaan clearen om te voorkomen dat jouw soul besmet wordt. Dus je moet eigenlijk je soul bevrijden. En dat kun je dus in quick play in je uppie doen. En dat kun je in bounty hunt in tweetallen of drietallen doen of solo. En nou, dat klinkt simpel en dat is het ook. Dus best wel leuk. En tegelijkertijd ook heel verdiepend, want je hebt een heel progressiesysteem, een in-game currency systeem helemaal uitgewerkt. Tig wapens, tientallen wapens. Dus op zich zit dat allemaal wel goed in elkaar. Game speelt ook wel leuk. Ik heb er ook wel plezier van gehad. Het is best wel spannend, omdat je zit in een wereld en met monsters en met andere spelers. Dus je hebt echt PvEvP. Je moet haast maken, maar je moet ook zo min mogelijk geluid maken, want daar komen de monsters op af en dat verraadt natuurlijk je positie voor tegenstanders. En die balans, die is heel goed uitgewerkt. En wat dan minder goed is uitgewerkt, mijn laatste punt hier dan over, en dan de rest kun je uitgebreider nalezen op de website, is dat je dan natuurlijk heel erg aangewezen bent op je omgeving. Hè? Dus je wil je heel erg richten op geluiden, want die vertellen jou of iets veilig is of dat je een bepaalde richting beter niet uit kunt gaan. En die geluiden die zijn wel heel indringend. Hè? Dus voor je horrorgevoel blijft dat spannend, maar ze zijn ongedifferentieerd. Dus ik kan heel moeilijk, ik heb met verschillende headsets opgespeeld. Of nou, ja, eigenlijk zou je gewoon willen dat je weet uit welke richting het geluid komt en wat de afstand ongeveer is. Ja, en dat is gewoon niet goed uitgewerkt in deze game. Dus,
dat is een beetje jammer.
Ja, dat is,
ja, ik
dat
heb
is
er ook in sommige. En PUBG is daar ook zo'n schrijnend voorbeeld van. Mm-hmm. Dan loop je en dat geluid, dat surround geluid, is gewoon niet goed. En je hebt het idee dat als jij loopt, dat er continu iemand achter je loopt.
Ja.
Oh.
En dat is zo irritant. En vooral in PUBG, dat je gewoon heel erg bewust moet zijn van wat er om je heen gebeurt.
Ja.
Ja, dat kan wel heel erg irritant zijn. En dat kan wel een beetje een downer zijn voor een game.
Ja, ze hebben daar de balans in verloren in deze game. Omdat het wel... Kijk, het is een beetje een survival horror game. Dus je hebt echt het gevoel dat het geluid in your face is. En dat is natuurlijk voor de spanning wel goed. Maar het blijft tegelijkertijd... Is het ook een strategische game. Een strategische shooter. Of, en dan is het gewoon echt gemiste kans. Maar goed, al met al heb ik me ermee vermaakt. Ik heb het een 7,5 gegeven. En als je van dit genre houdt, zeg ik kopen. En anders wacht even totdat die 2 tientjes is.
Oké, goed. Ja. Nou, verdere reviews die nog aankomen, dat zijn de Bayonetta. Dat is de remaster, toch? Of niet?
Ja, het zijn beide remasters, ja, inderdaad.
Bayonetta en Vanquish, inderdaad. Infliction, de Extended Cut. Waar we het net al over hadden, Two Point Hospital.
Ja.
Waar we het ook al over hadden is Kingdom Hearts. Dus daar komt ook weer een review van. En dan zijn we er nog niet, want dan hebben we ook nog 2 games. En dat zijn A Kingdom Rebuild. En ik weet eigenlijk niet wat dat voor game is. Is dat een van jullie die dat reviewt?
Nee, Rob.
Nee.
Rob is daarmee bezig. Het is een
middeleeuwse soort van strategie.
Ja, het ziet er echt heel leuk uit. Ja.
Inderdaad, Nou weet ik het weer. En de game die ik zelf aan het spelen ben, dat is Overpass, waar ik het net over had. Die terrein, vehicle, obstakel, rally, zeg maar. Dat komt er allemaal aan. Hopelijk volgende week.
Ja, er staat veel van volgende week op.
Inderdaad.
Ja.
Dan komen we eigenlijk aan bij onze laatste sectie. En dat is, wat hebben wij gespeeld? Ja. Zeg, we horen FIFA, maar FIFA spelen we niet heel veel tegenwoordig meer. Call of Duty, Renko? Of heb je nog meer gedaan?
Een paar potjes Call of Duty. Maar ik ben ook heel druk bezig geweest met Vanquish.
Mm-hmm.
Die heb ik inmiddels uitgespeeld. Dus dat is de eerste helft van de bundel. Dus die zal ik binnenkort op papier zetten. Bayonetta, ja, daar heb ik vandaag ben ik daarmee begonnen. En stiekem af en toe wat potjes Ori and the Blind Forest tussendoor.
That's my boy.
Ja, precies. Ja, ik heb hem ook geïnstalleerd, want ik wil hem nu toch ook wel even een keer gaan spelen. Kijk, ja. Ik weet natuurlijk dat het een middelmatige game is, maar ja, we moeten wel even doorheen natuurlijk, hè? Je moet al een beetje mee kunnen praten bij de koffiemachine.
Ja, ik ben er wel echt helemaal weg van inmiddels. Het ziet er gewoon echt super mooi uit. Ik vind de game speelt ook gewoon lekker strak. En die muziek in die game, nice. die zuigt je ook helemaal mee. Dus ik vind het wel een tof game. Ja. Dus veel meer heb ik geloof ik niet gespeeld.
Oké. Okay. Rick?
Veel Switch games. Ik was mijn backlog aan het bijwerken. Ik heb Yoshi's Crafted World uitgespeeld. Pokémon Shield uitgespeeld. En ik ben nu bezig met Link's Awakening. En op de Xbox heb ik dan voor de games voor review... heb ik al over gesproken. En ik ben weer in de Division gedoken met Rob. Onder andere. En vanavond is het de bedoeling dat we met een aantal van Discord... vanuit de community met elkaar hebben een Xbox Nederland clan opgericht.
En, ja, ik zeg het.
Gaan we met elkaar Washington verder onveilig maken. En dat allemaal natuurlijk in voorbereiding... op de DLC, de Warlords of New York, die volgens mij begin maart moet uitkomen. De derde, als ik me niet vergis. Dus ik denk dat de komende weken ik veel de Division ga spelen, totdat die andere middelmatige vervolg van Ori uitkomt.
Ja, inderdaad.
Ja. En jij?
Heb je ook nog Dreams gespeeld op de PlayStation? Of doe je die niet zelf?
Ja, nee. Ik heb me serieus eens voorgenomen om een game in Dreams te proberen te maken voor mijn zoontje.
Oké. Okay.
Dus cool. Wil ik hij heeft één broertje en twee neefjes. En dan wil ik met hun vieren een 3D-platform spelletje maken.
Ik denk dat je echt uren voor kwijt bent. Ja, dat je echt, dat echt uren ook. En uren erin kunt steken.
Ja, ja,
ja. Ja, ik heb weer een beetje... Dit is typisch zo'n week dat ik wat weinig aan het gamen ben. Dus ik heb volgens mij wel wat Call of Duty gedaan. In ieder geval wat Formule 1 gedaan. Ja, blijf je toch bezighouden, hè, natuurlijk. Mm-hmm. Oh, een top game natuurlijk. Het is geen middelmatige game. Dat is echt een top game.
Ja.
En een klein beetje Plague Steel verder gespeeld.
Oh, nice.
Dus nog niet heel erg verder. Steeds. Maar dat is wel eentje die ik zeker wel helemaal uit ga spelen. Dus die ga ik zeker verder spelen. En nu met Overpass begonnen natuurlijk.
Ja.
Nou, dat is het.
Ja. Hebben jullie vorige weekend nog de beta van Bleeding Edge gespeeld?
Verdikke me, ja.
Nee.
Ja. Ik denk van, dat is... Hier kom ik uit op die vraag van Oswin. Van, nou, voel je niet verplicht om zoiets te doen? En ik had zoiets... zondagavond had ik zoiets van, weet je wat ik doe? Ik sling je die Xbox toch even aan. Want ik wil nu die Bleeding Edge toch wel gaan doen.
Mm-hmm.
Dus ik heb nog even gedaan.
Ja.
En ik moet zeggen dat hij toch wel verrassend goed is.
Ja, dat is leuk, hè?
Ja. Ja, er zitten een paar dingen in dat ze dingen nog wel een beetje kunnen verbeteren.
Ja.
Maar volgens mij is dat meer het tweaken. Dus ik vind bijvoorbeeld de besturing en de camera... dat die niet helemaal lekker meedraait. Nou, daar kunnen ze prima wat in tweaken. En dat je loopt wel super traag.
Ja, dat is...
Dat ze daar nog wat in gaan doen.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat het wel lekker gevarieerd is. Mm-hmm. Dus je hebt veel verschillende characters. En die hebben echt hun totale eigen speelmethode, hebben ze.
Ja.
En het is wel leuk om per character dat helemaal je eigen te maken. En ik heb me daar wel toch wel aardig mee vermaakt. En ik denk dat dit best nog wel een grappige game wordt, hoor, voor het aankomende jaar. Of misschien de aankomende jaren.
Mm-hmm. Ja.
Jij hebt hem ook gedaan.
Ja, een paar. Ik heb die tutorial doorgelopen en een paar.
Nou, die tutorial is wel tergend, hoor. Ja. Kom op, zeg.
Ja, maar goed, ik dacht, ik doe het toch maar. Dus
druk nu op A om te springen. Ja. Kom op, zeg. Ja.
Nee, ik deed het voor om die characters te leren en hun abilities.
Ja.
Dus dat eigenlijk. En een paar potjes en ik vond het wel leuk. Het is precies wat jij zegt, dat tempo van het lopen mag echt wel omhoog. Dus als ze dat nog kunnen tweaken of aanpassen, dan zou dat heel fijn zijn. En verder ga ik deze game spelen, zeker weten.
Ja, ik vind hem ook echt heel leuk, hoor.
En dit lijkt me ook trouwens echt een game als je in een team... Je speelt 4-4 en als je in een team zit dat een beetje samenwerkt... dan heb je daar voordeel van.
Dat is echt met deze game. Kijk, met Overwatch heb je dat natuurlijk ook al. Maar met deze game is het gewoon... Ja, je krijgt zo'n boost als je samenspeelt. Ja. En dat is niet dat je een kunstmatige boost krijgt. Maar dat is echt omdat je helpt elkaar ook direct in teamspel.
Ja.
Als je ergens in je eentje naartoe gaat en je komt daar enemies tegen, dan ben je gewoon altijd de Sjaak.
Ja.
Dus je moet echt gewoon stick together en met elkaar enemies gaan afmaken. En dan merk je echt dat als je met elkaar samenwerkt, dat je zoveel krachtiger bent.
Ja, precies. Ja, dat is vet hoor. Ja.
Ja. Nou, inmiddels zijn we bijna 1,5 uur verder. Dus ja, durf ik wel voor te zeggen, daar krijg je een achievement voor. Ja. Hoppa. En ja, blijf maar doorkomen met die vragen, jongens. Dat levert toch altijd wel weer interessante gesprekstof op. Ook als het een keer wat minder nieuws is. Zo zien we weer dat je toch weer een uur met alleen maar vragen kunt vollullen. En,
meer dan een uur.
Ja, voor deze week wens ik iedereen in ieder geval veel gameplezier. En zou ik zeggen, tot volgende week.
En een alaaf hè, voor onze zuiderlingen en Niels.
Ach, jongens.
Alaaf.
Maar streng was het toch?
Zeker. Maar goed, jongens. Hey, alaaf hè.
Alaaf.
Heel